Shema, Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
We gaan het over het nieuwe verbond hebben. Vorige keer zijn we gestart met Yeshua, de Shaliach, de gezondene. En toen heb ik gezegd van de Messias is vol van de Heilige Geest. En met heel zijn wezen dient hij God. En hij heeft ons ook gezonden. Dus in zekere zin zijn wij ook gezondenen. En moeten wij ook vol zijn van de Heilige Geest. En moeten we net zoals hij met ons hele wezen God dienen. Nou, dat was de boodschap van de vorige keer. We gaan het over het nieuwe verbond hebben. En daar heb ik twee vragen bij. De eerste vraag is het oude verbond van Yahweh. Dat is met Israël gesloten op de Sinaï. En er is ook een nieuw verbond met Israël. Ook de Yahweh gesloten. En wat is nou het verschil tussen die twee verbonden? Het oude verbond en het nieuwe verbond. En de tweede, dus daar moet je even over nadenken. We hoeven dat nu niet te beantwoorden. Maar deze prediking die gaat daarover. En de tweede is, wanneer werd het nieuwe verbond gesloten? Wanneer werd dat nou gesloten? Het oude verbond weten we, op Sinaï. Enorm openbaring van Gods heerlijkheid. Die berg stond in brand. De rabbijnen zeggen dat met een donderend lawaai God dus zijn geboden over de hele wereld in 70 talen verkondigde. Wanneer werd nou dat nieuwe verbond gesloten? Nou, daar gaat dit over. En dan geef ik gelijk een beetje antwoord. We gaan het over de Heilige Geest hebben. Heel centraal in dat nieuwe verbond staat de Heilige Geest. En die gaat enkel vanuit het Oude Testament benaderen. Dus ik ga niet steeds weer heen en weer, want het is een ontzettend ingewikkeld onderwerp. Dan kun je het over de Heilige Geest bibliotheken volschrijven. Ik ga het enkel hebben wat staat er nou in het Oude Testament over het nieuwe verbond. En dan maak ik aan het einde een klein uitstapje toch naar het nieuwe verbond. Maar het gaat vooral over het oude verbond. Wat staat er nou? Ja, dus ik ga een aantal teksten uit het oude verbond en dan ga ik even voor jullie de conclusies op een rijtje zetten, zodat we het goed kunnen onthouden. De eerste stuk gaat over de Heilige Geest. Wat staat er nou in het oude verbond over de Heilige Geest? En dan ga ik het hebben over wat staat er nou over het nieuwe verbond? Nou, dat gaat ook over de Heilige Geest. Ja, ik trek ook weer conclusies, dat jullie het allemaal heel goed kunnen onthouden. En dan ga ik het hebben over het feest van het nieuwe verbond. En ik vind het heel droef, maar daar lees je heel weinig over. Maar er is een groot feest van het nieuwe verbond. We gaan het even hebben over alle leringen. Het zijn de ontelbare. Je houdt het niet voor mogelijk. Een van de centrale leringen is natuurlijk dat de Heilige Geest een van de drie goddelijke personen is. Ze zitten daar met z'n drieën in de hemel. Boek Openbaring, dan is er een troon voor de eeuwige. En naast hem staat een troon voor Jezus, Yeshua. Maar er staat geen troon voor de Heilige Geest. Dus ze zijn pas las ik een boek, dat was een samenvatting van een boek. En die man die zat ermee te tobben, want hij geloofde wel in de drie eenheid. Dus toen zei hij, ja, voor de troon van God staan de zeven geesten. Dat is de Heilige Geest. Nee, dat is niet de Heilige Geest. Dat zijn de zeven aardse engelen. De zeven vuurvlammen van God. De menorah die is daar een beeld van. Voor de troon staan de zeven aardse engelen. Dus die man die komt gelijk in de knoei. Die heeft een heel boek geschreven, een nieuw boek. En die heeft een verkeerde lering. Jammer is dat. De Heilige Geest is op de kerk uitgestort. Daar heb ik ontzettend veel moeite mee. Want ik zit hij dan in de klokkentoren? Of zit hij in het orgel? De kerk, nou dat bedoelen ze natuurlijk niet. Toch zeggen ze dan, ja maar de kerk is wel een heilige plaats. Nee, dat is gewoon een gebouw. Ik ben opgevoed in de gereformeerde kerk, dus ons werd geleerd, de Heilige Geest ontvang je bij de kinderdoop. Nou, daar konden wij niet veel van merken bij ons thuis. Wij hadden een heel goed gezin, het was prachtig bij ons thuis. Ik heb genoten bij ons thuis, maar mijn vader, wij hadden er veel discussies over en dan vroeg ik van, hoe zit dat dan met die Heilige Geest? Op een gegeven moment zei mijn vader, ja dat weet je niet, achteraf kan je dat misschien zien. Je hoort geen stem uit de hemel, oké? Okay? Nou, dan kun je de Bijbel wel een beetje weggooien, want daar staan heel veel stemmen uit de hemel. De Heilige Geest ontvang je als je tot geloof komt. Of als je erom bidt. Er zijn dus heel veel leringen. Ik ga niet al deze leringen, die ga ik naar de volgende keer doorschuiven. Dat zijn wel dingen waar we even antwoord op moeten geven. Dus volgende keer dan ga ik het meer hebben. Wat staat er nou toch in het Nieuwe Testament? Nu gaan we het over het Oude Testament hebben. Maar nog even de leringen over de werking van de Heilige Geest. En er wordt zoveel onzin beweerd, dus ik ga ook wat onzinnige dingen noemen. Bijvoorbeeld, alle fijne dingen in het leven zijn van de Heilige Geest. Het is heel mooi weer, we zitten achter op het straatje in de zon. De krookjes komen op en zeggen, oh, dat is het werk van de Heilige Geest. Nee, dat is gewoon de natuur. Ja, dat is de natuur. En die is van God gegeven, en we zijn heel dankbaar voor. Maar het is niet een werking van de Heilige Geest. In evangelische kringen, gereformeerd, hervormd, kom je zulke soort dingen tegen. En dat is jammer, want de Heilige Geest is veel groter dan dat. Hij is groter dan enkel de zon die lekker schijnt. De Heilige Geest werkt in stilte. Je merkt het soms achteraf. Ja, dat was wat mijn vader zei. De Heilige Geest is op de kerk uitgestort. Dus wat de kerk doet, is van de Heilige Geest. Ja, dat zegt de paus nog steeds. Ook de nieuwe paus, die, als je dat leest, wat hij dan beweert, die zegt dit dan. Dus ze hebben een paus gekozen en dat is dat werk van de Heilige Geest. En wat wil dat? De paus wat beweert? Werk van de Heilige Geest, ja. Werk van de Heilige Geest. Er zijn door de Rooms-Katholieke Kerk wel 50 miljoen mensen vermoord. Werk van de Heilige Geest? Nee, nee. De Heilige Geest sluit aan bij een natuurlijke gave, dat is ons geleerd. Toen wij uit de gereformeerde kerk stapten, werd dat geleerd. En toen dacht ik, ja, maar wat moeten ze dan met mij? Ik hou van wiskunde, wat moet ik daar dan mee? Of dan zeggen ze bijvoorbeeld, als iemand leraar is op een school of is onderwijzer, nou, die heeft de gave van het leraarschap. Dit is een leraar van God. Oh, zou dat zo zijn? Of wat ik pas hoorde, iemand die een gevoelig mens, dat is een heel gevoelig mens. Hij is makkelijk, dat is een man, die is makkelijk in tranen. Hij is snel geroerd. En dan zegt hij, ja, dat is allemaal van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest die sluit aan bij wat wiebelige mensen. Oh, wat wiebelige mensen. Het is ongelooflijk wat er allemaal aan onzinnige dingen wordt geleerd. De Heilige Geest maakt een ander mens van, ja. Ik wil toch positief eindigen, hè, met deze sheet. De Heilige Geest maakt een ander mens van je. Ik denk dat als jullie je persoonlijk kunnen hier aanvulling op geven, wat je allemaal niet gehoord hebt over de Heilige Geest. Dat is een belangrijk onderwerp. Genesis. We gaan wat teksten uit het Oude Testament lezen. Eerst Noach. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Toen zag God de aarde en zie, ze was verdorven. Want alle vlees had een verdorven levensland op aarde. Daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik ga hen met de aarde te gronden richten. Maak voor uzelf een ark. En wat er daarna volgt, dat is fantastisch. Dan komt er een geweldige openbaring van God. God spreekt tot Noach precies hoe hij de ark moet maken. Heel nauwkeurig. De wetenschap is er ook mee aan het rekenen. Gaan we zeggen, het is een briljant ontwerp. Beter kan niet. Maar dat is de wetenschap van de 21ste eeuw. En dit is duizenden en duizenden jaren geleden gebeurd. De Heilige Geest, als God spreekt, het kan buitengewoon precies zijn. Ik wil niet zeggen dat we begrijpen, maar het is wel heel precies. Het is ongelooflijk precies. Het is de kracht van God zit erin. Wat ik heel mooi vind in deze, dat is, maar Noach vond genade. Dit is de eerste keer dat het woord genade in de Bijbel staat. En het grappige is, wat zeggen ze nou dat het genade is? Ze, dat is de theologie, die zeggen dat is onverdiende gunst. Maar als ik dit lees, dan denk ik, God heeft al die mensen gezien, hij heeft ze beoordeeld. Noach heeft hij eruit gepakt. Noach. Als het gaat om uitverkiezing, dan is Noach een uitverkorene. Niet dat ik de leer van de uitverkiezingen, daar geloof ik niet in. We zijn allemaal uitverkoren om behouden te worden. Maar God had een hele specifieke taak voor Noach. En daarom ging hij tegen hem spreken. En ik denk dat het nog steeds de bedoeling is dat God tegen ons spreekt. Voor hele specifieke dingen. We hebben een sprekende God. Nou, hoe mooi is dat? Ik vind het geweldig. Dit is een van de eerste grote godspraken in de Bijbel. Nou, de tweede. De Heere sprak tot Mozes. Zie, ik heb mijn naam geroepen. Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Gera, de stam Juda. En hem vervuld met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis. En dat voor allerlei werk om ontwerpen te bedenken. Mozes die, moet die tabernakel maken. En daar moet van alles gebeuren. Dus Mozes die kan dat niet allemaal in zijn eindje. En hij denkt bij zichzelf, hoe zou ik dat nou voor elkaar moeten krijgen? En blijkbaar had hij deze man niet op het oog. Hij wist dat niet. Dus God moet tegen hem zeggen, Mozes, Bezaliel, die is het. Die gaat voor jou een ontwerp maken. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Wij hebben in heel veel gemeentes gezeten. En dan zie je dat mensen allerlei taken krijgen. En dan vraag ik me heel vaak af, heeft de Heilige Geest dat nou geopenbaard? Of was het de vriend, de zoon, de dochter, die allemaal dan een functie krijgen? Maar is het werkelijk? Ik geloof dat dus de eeuwige bedoelt dat er duidelijke functies worden aangewezen door hem. Net zoals het hier staat. Een tweede wat ik hierbij op wil merken is, is Bezaliel nou een enorm kunstenaar? Dat staat er niet. Misschien was hij het wel, ik weet het niet. En die weet ik wel. God heeft zijn geest op hem gelegd. En dat gaf de doorslag. Daarom kon hij het. En niet omdat hij een groot kunstenaar was. Misschien waren er meer grote kunstenaars. Maar de geest van God was op hem. Je dient God met heel je hart. Maar voor specifieke taken is dat niet voldoende. Dan heb je de geest van God nodig. Die je heel specifiek gaat toerusten. Nog even Mozes. Doch Mozes zeide tot hem, wilt gij voor mij ijveren? Och, waren het gehele volk des Heeren profeten, doordat de Heer zijn geest op hen gaven. Wat gebeurt er? Mozes is heel druk en dan gaat hij 70 oudsten aanstellen. En hij gaat met ze bidden en die mensen worden vervuld met de Heilige Geest. Er staat een stuk van de geest die God op Mozes had gelegd, die gaat dan naar die 70 mensen. Maar er waren er twee, die waren wel uitgezocht, maar die waren op een of andere manier niet met Mozes meegegaan. Die waren denk ik nog bij hun tent. En dan beginnen die mensen ook te profiteren. En dan ziet Jozua ziet dat. Hij is nog jong en die holt naar Mozes toe en zegt, maar het gaat helemaal fout, want er zitten mensen te profiteren. En dan zegt Mozes in dat verband, ach, als iedereen nou maar eens profiteren. Als iemand vervuld is met de geest van God, kan hij profiteren. Dan krijgt hij van God woorden die van hem zijn. En dat is de bedoeling. Dit is een soort klacht van Mozes. Was het nou maar zo dat het hele volk, want het hele volk dat murmureerde tegen hem, dat was opstandig. En was het nou maar anders? Waren ze maar vol van de geest? En later, dan zien we dat deze tekst weer tevoorschijn komt. Dat geest van God en profeteren wordt er weer bij elkaar gevoegd. En nou Richteren. Het gaat over Simson. Maar de geest des Heeren greep hem aan, Simson. Zodat hij die uiteenschudde, de leeuw, zoals een bokje uiteengescheurd, zoals men een bokje uiteenscheurt. Zonder dat hij iets in zijn hand had. Ze had geen mes of zo, geen zwaard of iets. Nee, pakte dat die leeuw beet en trok hem uit elkaar. Nog aan zijn vader, nog aan zijn moeder deelde hij echter mee wat hij gedaan had. Als je nou plaatjes ziet van deze gebeurtenis, want Simson wordt natuurlijk vaak afgebeeld, dan zie je een enorme bodybuilder. Fout. Nee, zo is het niet gegaan. Hij was een gewone man. Ja, ik weet niet of die tenger was of dat hij gezet was. Ik weet het niet. Maar de geest van God greep hem aan. En daarom gebeurt het. Als we tekort schieten, zijn we niet slim genoeg, zijn we niet sterk genoeg, schiet het ons aan begrip tekort. Als de geest van God ons aangrijpt, als die ons leidt, dan zijn we tot alles in staat. Niet onze natuurlijke kwaliteit, hoewel we die volledig inzetten. We doen ons uiterste best. Maar soms schiet het tekort. Wij kunnen voor anderen bidden wat we willen. Maar God zal zijn geest op hem moeten leggen, op ons moeten leggen. Zodat er genezing komt. Dat je vrij wordt van zijn rug en van de andere klachten die hij heeft. En bij een ziekte, dan weet je dat het gebeurt wel of het gebeurt niet. Je kan niet zeggen van hij is genezen, maar hij blijft in bed liggen met pijn. Dat kan niet. Ja, dan weet je heel zeker of de Heilige Geest wel of niet gewerkt heeft. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heer werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Tegen Samuel zegt God, ik ga, een man heb ik uitgekozen. Dat is een man naar mijn hart. Nou, dat is de jonge David. Dan heeft hij nog niks gedaan. Hij heeft de schapen van zijn vader gehoed. Maar op dat moment ziet God hem. En dan ziet hij dat zijn hart hem toegewijd is. God is toegewijd. De eeuwige is toegewijd. En dan zegt God. Of dan zegt God tegen Samuel. Ik hou van die man. Dat is een man naar mijn hart. En daarom gaat Samuel daar naartoe. En die giet die hoorn over zijn hoofd. En dan gaat vanaf dat moment gaat de geest van God hem aangrijpen. Ook hier weer, God kiest uit. God kiest uit. Ja, God kiest ons uit. Specifieke taak. Ons ook, specifieke taak. Ik weet niet welke. Dat weet u zelf, of niet. Maar dan gaan we erom bidden. Gaat u ervoor bidden. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, dat gaat over de Filistijnen. En die man, dat is Goliath, vluchtten ze alle voor hem. Vluchtten ze alle voor hem weg en waren zeer bevreesd. Verder zei David, de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Nou, dat is de geest van God die hem aangegrepen heeft. Die hem buitengewoon grote moed heeft gegeven. Dat heeft hij niet van zichzelf. Dat is de moed die komt door de Heilige Geest. De Heilige Geest grijpt hem aan en dan ben je in staat om dingen te doen die andere mensen niet kunnen doen. Je kunt het niet maken. Het is de Geest van God. Ja, en we weten hoe het afloopt. Maar wat ik zo bijzonder vind, David doet fantastische dingen, maar zijn hart was op God gericht. En God koos hem uit en dan gaat er wat gebeuren. Psalm 51. Voor de koorleider, een psalm van David, toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij tot Bathsheba was gekomen. Verwerp mij niet voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Dit is de eerste keer dat het woord heilige geest staat. Want de geest van God, die komt. Maar David, die heeft een grote zonde bedreven. Hij heeft eerst overspel gepleegd. Toen probeerde hij het nog weg te moffelen, probeerde hij de zaak te bedriegen. Vervolgens laat hij iemand vermoorden. En dus hij komt tot diep inzicht en berouw. En zegt hij, dit is vreselijk wat ik gedaan heb, dat kan niet waar wezen. Maar hij heeft het gedaan. En daarom zegt hij, mijn geest die is bedorven, dat begrijpt hij. Maar Gods geest is heilig. Dus tegenover dat verdorvenheid van hem, zijn grote zonde, zegt hij dan, uw heilige geest. Ja, neem die niet van me. Hij is, ja, die rust op hem. Dat hebben we net gelezen. En in dat verband gebruikt hij zich het eerst heilig. Ja, het is niet iets. Het is niet dat er nou plotseling een derde persoon van de drie-eenheid opstaat, die dan de Heilige Geest is hier. Nee. En zegt het enkel in het verband dat hij zelf zo onheilig, zo zondig is, zo ja, buitengewoon verdorven heeft gehandeld. Ezechiël. Toen viel de geest des Heeren van Yahweh op mij. En hij zei tot mij, spreek, zo zegt de Heere. Aldus hebt gij gesproken, huis Israël. En wat in uw geest opkomt, is mij bekend. Dat moest hij zeggen. Wat ik zo interessant vind is, toen viel de geest van God. Hij was een profeet. Dus hij was vervuld met de geest van God. En plotseling gebeurt het dan. Hij valt plotseling. Hij kan dat niet tegenhouden. Gaat God tot hem spreken. Plotseling. Het was niet zo dat hij een muziekje zat om in de stemming te komen. Nee. Bam. Het gebeurt. De geest van God valt op hem. Ezechiël. En de hand van de Heer was op Elia. Hij omgordde zijn middel en snelde naar voor Achab uit tot waar men bij Jezreel komt. De hand van de Heere. De hand van de Heere kom je ook nog alles tegen. De hand van Yahweh. Dat is als er concreet gehandeld wordt. De hand van de Heere is tegen iemand en dan gaat er van alles mis. De hand van God kan voor iemand zijn. Hier wordt een groot wonder verricht. Elia die holt plotseling voor die wagen van aangebreid. Nou, daar zitten een paar paarden voor. Dus die gaat al gauw naar wat zal het zijn. 30 km per uur. Maar hij gaat er vooruit. De hand van de Heer. Het kan ook de Heilige Geest zijn. God, Heilige Geest. Hand van de Heer, Heilige Geest. Hand des of Geest van de Heer, Heilige Geest. Dus dat zijn allemaal synoniemen. Nou, als je gaat kijken naar de theologie, dan worden daar de meest wonderlijke uitleggingen bij gegeven. Ik ga het samenvatten. De Heilige Geest. Dat is de werkzame kracht. De inspiratie van Yahweh in iemand. Het is de geest van Yahweh. En het is niet een aparte persoon los van hem. Hij is de eeuwige. Die op een of andere manier door zijn geest tot ons spreekt. Situaties regelt. Bovennatuurlijke dingen doet. Die kan het niet organiseren. Het is zijn geest. Hij is in de lead, zeggen we dan. Hè? Hij doet het. Wij kunnen ons wel volkomen op hem richten. Wij kunnen zorgen dat God, net zoals David, ons uitkiest. We kunnen ons ergens naar uitstrekken. Maar het is God die bepaalt wat er gebeurt, niet wij. Dat is wel eenvoudig, toch? Het is niet zo moeilijk. Synoniemen: Heilige Geest. Geest Gods. Geest des Heren. Geest en handes. Echt, het woord geest kom je ook los tegen. Gewoon geest. Ja. Heilige Geest. Handes Heren. Het zijn allemaal synoniemen. Je ziet dan bij David. Dan rust die Heilige Geest een leven lang op hem. Dat kan dus een leven lang zijn. Maar we zien ook dat de Heilige Geest zich plotseling manifesteert. Zich plotseling in een situatie laat gelden. Ik moet even Jonathan denken. Die ziet daar op een berg de Filistijnen staan. En dan zegt hij tegen zijn wapendrager. Als wij nou daarheen gaan. En dan vraagt hij een teken. Met God kunnen wij al die Filistijnen aan. Nou, dat is een aandacht. De Heilige Geest Jonathan aangegrepen. En hij doet daar een verricht daar in die bergpas. Een fantastisch wonder. Hij klimt naar boven en die verslaat de Filistijnen met zijn wapendrager. Hij slaat ze neer. De wapendrager die maakt ze dan af. Letterlijk. Dat is niet omdat hij plotseling een hele sterke meneer is geworden, die Jonathan. Het is omdat de geest van God hem heeft aangegrepen. En dan gaat de geest van God door hem spreken. En dan zegt hij, die Filistijnen zijn in ons hand. Omdat God met ons is. Met God, God kan evengoed verlossen door velen als de weinigen, zegt hij. De Heilige Geest werkt concreet en bovennatuurlijk uit. We hebben gezien dat zeer grote kennis, wijsheid, inzicht, beschikken van bovennatuurlijke moed en kracht. David, Simson, profeteren, wonderen van genezing, dat zien we bij Elisa. Grote dingen. En dan moeten we toch iets uitleggen. In het Oude Testament is de Heilige Geest op een enkeling. Op een enkeling. Op de arbeiders voor de tabernakel hebben we gezien. De richteren en de koningen. Koningen werden gezalfd. Priesters, die werden ook gezalfd. Ja, en de profeten, daar was de geest op. En vaak wordt dan uitgelegd hoe dat is. Hoe de geest van God hen heeft aangegrepen, hoe ze vervuld werden met de geest van God. Maar een gewoon iemand die daar woonde en pottenbakker was of landbouwer, nee, dan moest hij een specifieke taak hebben. Nou gaan we even kijken wat er in de Bijbel staat over het nieuwe verbond. Want dan gaat het ook heel specifiek over de Heilige Geest. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal. Spreekt de Heere, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer in ieder zijn naast en in ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want ze zullen mij alle kennen, vanaf hun jong, hun kleinste tot hun grootste toe. Spreek de Heere, want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en aan hun zonden niet meer denken. Zo zegt de Heere. Een nieuw verbond. En de kern van dit vers is, hij gaat een nieuw hart in hun binnenste geven. Een nieuw hart. Weet je wat dat hart is? Dat is je ruach. Ja, in je ruach. Je hart zit in je hart zit ruach. En als je die teksten over hart en ruach leest, dan zie je dat ze vaak in één adem worden genoemd. Dus dat is je denken, je mentale gesteldheid. Ben je bang of ben je overmoedig? Of mentale gesteldheid, je motivatie. Dus de eeuwige die gaat je denken, je ruach veranderen. Door zijn geest komt hij in je ruach. Je gaat anders tegen de dingen aankijken. Dat is de bedoeling. En we weten dat de Bijbel dat Jezus noemt, dat wedergeboorte. Joël. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Zelfs op de dienaren en de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En dit staat heel erg tegenover het Oude Testament, waar het op een enkeling was. En hier gaat het echt over iedereen. De koning, maar ook de dienaren en de dienaressen. De mannen en de vrouwen. En dan staat er, ze zullen profeteren en visioenen zien, ze zullen een droom van God zien. Dus dan zie je dat wat Mozes heeft gezegd en wat hij zo graag wilde, dat ze allemaal profeten waren. Nou, dat gaat hier in vervulling. Mozes die verlangde dus naar het nieuwe verbond, het verbond van kracht, van de geest van God tot zijn volle werking kwam. En dan heb ik daaronder Petrus haalt bij de uitstorting van de Heilige letterlijk deze tekst aan. Maar dat is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, we zijn nu in de laatste dagen vanaf de uitstorting van de Heilige Geest, zegt God dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. Dus alle staat in de eerste plaats. Niet dat er nou alle christenen of alle joden of wie dan ook vervuld zullen worden met de Heilige Geest. Er staat in de eerste plaats op die enkeling tegenover geen enkeling meer. Als je wil kun je vervuld worden met de Heilige Geest. Want als er een bid, dan geeft God geen stenen verbrood. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Hier weer, dienaren, dienaressen. Dus je moet God dienen, met heel je hart. En dan zal het gebeuren. Het is, en dan zie je ook bij de uitstorting van de Heilige Geest, dat, ja, dan wordt er geprofiteerd. Dat is heel wonderlijk. Maar hier staat het. Jesaja. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal in het laatste der dagen geschieden. Weer het laatste der dagen. Het is wat? Dat de berg van het huis des Heren vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolkeren er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laat wij opgaan naar de berg van de Heren. Naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En het woord van de Heren uit Jeruzalem. Want uit Sion zal de wet uitgaan. De wet is uitgegaan van de Sinaï. Maar hier staat er, van Sion gaat hij uit. Nou, dit is dus de directe verwijzing naar het nieuwe verbond. En naar de uitstorting van de Heilige Geest. En we hebben net ook gezien, de wet van God wordt in je hart geschreven. En dan krijg je een nieuw mens. En de wet van God wordt in je hart geschreven. Het zal van Sion uitgaan. Dus op Sion gaat het gebeuren. En het zal nog een keer gebeuren, maar het is al een keer gebeurd. Nou, dit zijn vier teksten uit het Oude Testament over het Nieuwe Verbond. Ik ga het nog even op een rijtje, heel systematisch. God geeft een nieuw hart, een nieuwe geest. Ja, dat wil zeggen een vernieuwing van je initiatieven, van denken, van je mentale gesteldheid, van je motivatie, van zelfs van iemands karakter wat anders. Ja. Ik werd een ander mens toen het bij mij gebeurde. Een totaal ander mens. Hij vervult zijn mensen met zijn heilige geest. Zijn mensen, dus de mensen die hem van harte dienen, zijn dienaren, zijn dienaressen. En deze mensen krijgen een afkeer van de zonde. Johannes zegt, als je uit God geboren bent, dan kan je niet meer zondigen. Nee, je wil het niet meer. Het is een, niet dat het nooit gebeurt, maar je kan niet meer zondigen. Dit is tegen je natuur in bijna. Ja, hij geeft visioenen, profetieën, dromen. Hij maakt zijn vrienden de toekomst bekend, zegt, zou ik aan mijn vriend niet zeggen wat ik van plan ben? Dat zegt hij dan. En als je David, een geweldig profeet, en wat hij allemaal niet geprofiteerd met David, dat is een vriend van God. En je kan niet zomaar zeggen dat ieder mens die zich bekeert een vriend van God is. Daar is iets bijzonders voor nodig. Dan moet je echt een relatie met de eeuwige hebben. Een diepe relatie. En nu wordt er geleerd dat iedereen die zich bekeert, die is automatisch een vriend van God. En als hij zondigt, dat is niet zo erg. Ik las deze week van, hoorde ik iemand zeggen, een hele bekende prediker, als je zondigt, dat geeft niet zo erg. God weet dat je gaat zondigen en hij valt er niet van zijn troon. Hij heeft je al lang vergeven. Wat vreselijk. Wat vreselijk. Dat is niet het woord van God, maar het is wel een hele bekende prediker die dat zegt. Je krijgt een afkeer van zonde. Want iedere zonde, en daarmee heeft God er ook een afkeer van, die beschadigt je. En beschadigt ook de mensen om je heen. De Heilige Geest zal deze mensen direct onderwijzen. De Heilige Geest die gaat je bij het woord van God bepalen. Hij gaat je dingen laten zien. Zo werkt de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt uitgestort op iedereen die Yahweh dient. Mannen, vrouwen, jong en oud, belangrijk en onbelangrijk. Iedereen die het wil, die hem gaat dienen met zijn hele hart. En dan, net wat we bij Jesaja lazen, het nieuwe verbond zal beginnen op de berg Sion. Jullie hebben natuurlijk al een klein beetje tussen mijn woorden door het Pinksterfeest gehoord. Ja, dus ik ga het even uitleggen. Pinksterfeest, feest van het nieuwe verbond. Ik vind het jammer dat het in heel veel uitleggingen niet zo heel helder staat. Volgens mij is het klip en klaar. Het is het feest van de gerstenoogst. Tarweoogst, sorry, ja. Tarweoogst. Ik moet even iets herstellen. Ja. Het feest van het oude verbond. Yahweh sluit het oude verbond met Israël op de berg Sinai. En die berg staat in brand. Er is een enorm vuur. Gods stem wordt bedonderend lawaai gehoord. De 70 talen van de wereld, van de volkeren worden gesproken. De wet die wordt daar verkondigd. En wat ook, ik kon dat er niet meer opzetten. 3000 mensen die overleven dat niet. 3000 mensen die overleven dat niet. Feest van het nieuwe verbond. Yahweh sluit weer op een berg, maar nu op de berg Sinai, het nieuwe verbond. Weer op de berg. Yahweh schrijft het zijn wet in het hart van het volk. En wanneer doet hij dat? Nog wel op het feest van de wet. Ja, het feest van de verbondsluiting. Het Pinksterfeest, dan doet hij dat. Er wordt op de berg Sion vuurvlammen gezien. Nou, dan had je toch moeten weten van hier is iets heel bijzonders aan de hand. Boven natuurlijk. En weer is het een talenwonder. En je kan ook een beetje zien dat heel veel van de 10 geboden ook in heel veel verre volkeren gewoon wortel hebben geschoten. Het is niet dat enkele volk Israël, nee, de hele wereld is daar van op de hoogte geweest. Dat is, het is niet zomaar even iets kleins geweest. Die mensen die hebben zo hard Gods woord gehoord, Gods stem gehoord, dat ze lagen te beven lang uit op de grond van angst. Ze zeiden van, dit willen we niet, dit is te machtig, Mozes regel het maar, niet wij, dit kunnen we niet aan. Dit was buitengewoon grote manifestatie van God. En bij het eerste verbond worden er 3000 mensen die komen erom. Hier worden er 3000 mensen worden behouden. 3000. Nou, er zitten heel veel parallellen. Ja, je moet toch behoorlijk proberen het heel netjes te formuleren, maar het is wel heel duidelijk. Hier wordt het nieuwe verbond gesloten. En dan, ja, het is ook een persoonlijk heilsfeest. Want 120 mensen, die worden vervuld met de Heilige Geest. En daarna 3000. Ze moeten zich laten dopen en dan zul je de gaven van de Heilige Geest ontvangen. He, dan krijg je Cornelius, nou, en dan gaat dat zo verder. Ja, het is niet dat direct dat hele volk, ook niet de hele kerk. Het gaat van heel persoonlijk, van de ene naar de ander, gaat dat door. Heel specifiek, die mensen die waren verbijsterd. En die zitten van, nou, wat dit nou is. Ik ga de volgende keer, ga ik hier door op dit thema. Ik wil hier afsluiten, want het is natuurlijk een heel zwaar thema. Er komen allerlei dingen langs en de kern is, God gaat zijn geest uitstorten op degene die echt hem wil dienen. En die met zijn hele hart hem dient, dan zal hij zijn geest op uitstorten. Ik ga daar verder mee, want we hebben bijna geen teksten uit het Nieuwe Testament aangehaald. En daar gaat natuurlijk heel veel over deze dingen. Amen.
Adonai Eloheinu.